Als het echt om een leerstellig onderwerp gaat, dan leg je het uit en de mensen accepteren het of niet, maar dan krijg je nooit zoveel vragen. Maar als het over zo'n praktisch onderwerp gaat, dan krijg je altijd een grote stapel vragen. Neem nou deze. En sommige van die vragen brengen mij een beetje in verlegenheid, want ze dwingen mij toch stellingnamen in te nemen hier en daar. Dus u hebt er eerlijk om gevraagd, dan moet u ook accepteren dat ik dan heel voorzichtig iets aangeef. Soms zal ik het misschien wel weigeren. Om niet al te zeer op lange tenen te gaan staan, op zwakke tenen te gaan staan. Neem nou deze. Moet je binnen een gemeente de zwakkeren altijd tegemoetkomen? Voorbeeld, 80% van de gemeente verlangt naar een stuk aanbidding in de dienst in de vorm van naast psalmen ook gezangen en geestelijke liederen. Zoals ook duidelijk in de schrift staat voorgeschreven, Efeze 5 en Kolosse 3. Met het doel vol te worden van de Heilige Geest. 20% heeft die grote moeite mee en wil vasthouden aan alleen de psalmen. Ja, daar zit je nou. Daar zit je nou. Moet ik daar nou op ingaan? Zal ik het durven? Wie zegt, doe dat maar niet, want er zijn sommige zwakkeren in de zaal. Oh, moeilijk. Kijk, er is een situatie, en dat geldt naar alle kanten, de zogenaamde terreur van de minderheid. 20% kan, even los van deze problematiek, kan zijn wil opleggen aan de meerderheid. Dat gebeurt in alle gemeenten. Dat is altijd conservatieve 20%, die willen de dingen houden zoals ze zijn. En die zijn bang voor verandering. Dat is overal zo, dat is in de samenleving ook zo, dat is in het bedrijfsleven ook zo. Je hebt 20% die lopen vreselijk hard, je hebt 20% die zijn niet in beweging te krijgen. En de 60% daartussenin, die hangt er dan inderdaad ook zo'n beetje letterlijk tussenin. Ik vind in mij zo'n probleem als hier staat, dan moet je eerlijk aan de mensen vragen. Waarom alleen psalm? En dan zul je zien dat die mensen dat niet aan de hand van de schrift hard kunnen maken. U hebt al zelf aangegeven, Efeze 5 en Kolosse 3 spreken over psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Dus u staat ijzersterk, u hebt de schrift aan uw zijde. De anderen hebben alleen de traditie aan hun zijde. Laten we daar nou eerlijk over wezen, mensen. En dan moet je zeggen, mensen die zich beroepen op, we hebben het altijd zo gedaan, dat is een van de ijzersterke argumenten van alle traditionalisme. Als de mensen geen schriftuurlijke argumenten kunnen geven, maar alleen, we hebben het altijd zo gedaan, dan, dan moet je eerlijk zeggen, ja, daar kunnen we toch moeilijk rekening mee houden. De schrift spreekt over psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Daar is een hele bandbreedte. Waarom zouden we dat niet eenvoudig in praktijk gaan brengen? Er zijn ook in het Nieuwe Testament prachtige lofliederen, er zijn allerlei tekstgedeelten. Als je dan inderdaad alleen maar bijbelteksten wil nemen, nou neem dan hele prachtige bijbelteksten in het Nieuwe Testament, die zelf al een lofzangkarakter dragen. Ik denk aan die prachtige lofzang in Filippenzen 2 over de Heer Jezus. Wat zou er nou tegen kunnen zijn om dat, als je dat per se dan wil, op rijm te zetten en dat te zingen? Wat kan daar nou op tegen zijn? Bedenk bovendien dat de psalmen heel veel nieuwtestamentische waarheden niet bevatten. U kent allemaal het spannende probleem wat je met kerstdiensten in vredesnaam voor psalmen moet zingen. En dat is met een heleboel van dat soort problemen zo. De type, alles wat wij in Christus geworden zijn, staat niet in de psalmen. Maar goed, nou zit ik dus toch weer partij te kiezen. Eigenlijk is het probleem dieper. Het gaat niet om wie er gelijk hebben. Want ik durf rustig te zeggen, dan geneer ik me niks voor, die 80% heeft gelijk. Maar de grote vraag is, die is veel interessanter. Hoe gaat die 80% om met de 20%? En hoe gaan die 20 om met die 80, net zo goed? Want nogmaals, heel veel gemeenten zitten ermee. Ik hoor zo vaak dit probleem. Wij zouden zo graag een stuk vernieuwing in de gemeente willen aanbrengen. Helemaal langs de lijnen van de schrift. Helemaal niks onschriftuurlijks. Maar er zijn een aantal mensen, en dat is inderdaad vaak maar 20%, die willen per se, om wat voor reden dan ook, dat alles blijft zoals het is. Nou, dat noemen ze ook... In de psychologie de terreur van de minderheid. Want het is veel moeilijker iets te veranderen. Het is veel makkelijker dat een kleine minderheid zegt het moet blijven zoals het was. En dan is het ook heel moeilijk om tegen die minderheid in te gaan. Ja, ik vind het niet zo moeilijk. Maar je kunt je wel voorstellen dat als die 20% ook nog een hele duidelijke stem heeft om daar tegen in te gaan. Want je wil niet uit elkaar vallen. Nou, mijn ervaring leert, als je dit blijft bepraten en je maakt duidelijk hoe je er tegenaan kijkt, dat je die 20% wel meekrijgt in het algemeen. Er zijn maar heel weinig mensen die zeggen, als jullie dat gaan doen, stap ik eruit, en die er dan ook inderdaad uitstappen. En soms moet je, als je een stuk vernieuwing in de gemeente wil, moet je accepteren dat sommigen dan inderdaad dan maar gaan. Dan moet je natuurlijk heel duidelijk weten wat je wil. Dan moet je ze ook heel veel gelegenheid geven. Dan moet je ook ze alle moeite doen om ze mee te krijgen. Niet zomaar door iets doordrukken. 2 jaar mag je daar rustig over doen. Dat is helemaal niet zoveel op de eeuwigheid. 2 jaar mag je daar rustig over doen. Maar als ze dan nog steeds de hak in het zand zetten en zeggen, we zijn teugen. Want we hebben het altijd zo gedaan. Het is het 11e gebod. We hebben het altijd zo gedaan. Dan moet je een keer zeggen, sorry broeder, maar als je nou niks nieuwe, beters hebt aan te voeren dan dat argument, ja, dan gaan wij toch door. Dat moet dan kunnen. Ik ben blij dat het eigenlijk een vrij makkelijk voorbeeld is, eerlijk gezegd hoor. Ik vind het een vrij makkelijk voorbeeld. U had ook moeilijke voorbeelden kunnen kiezen. Goed, andere vraag. Is de rechterstoel uit vers 10 iets anders dan de witte troon uit Openbaring 20? Zo ja, worden de ongelovigen ge- en beoordeeld voor de witte troon en de gelovigen beoordeeld voor de rechterstoel. Nou, u hebt het mooi gezegd. We hebben in Rotterdam zullen ze ook wel een gerechtshof hebben, een rechtbank. Dat is één en dezelfde rechtbank, maar je hebt verschillende zittingen. De ene keer heb je een civiel proces, de andere keer een strafproces. Nou, zo is er ook maar één rechterstoel van God. Maar er zijn allerlei verschillende processen. En als wij straks, als we ten hemel zijn gevoerd, als Christus komt om zijn gemeente weg te nemen en we worden geopenbaard voor de rechterstoel, dan is dat een andere zitting. Dan wanneer straks aan het begin van het vrederijk de schapen en de bokken vergaderd worden voor de troon der heerlijkheid. En dat is weer wat anders dan wanneer de doden op zullen staan en zullen vergaderd worden voor de grote witte troon. Dat zijn 3 heel verschillende rechtszittingen. Met heel verschillende mensen. Met heel verschillende beoordelingen. Dus u hebt het helemaal goed gezegd. De ongelovigen worden, dat is wel een overeenkomst. De ongelovigen worden beoordeeld naar hun werken, zegt Openbaring 20. De gelovigen worden beoordeeld naar hun werken, zegt 2 Korinthe 10. En het verschil zit niet wie nou de beste werken gedaan heeft. Het verschil zit hem hierin. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het gaat er niet om wie nou het beste en het braafste en het fatsoenlijkste zich gedragen heeft. Maar waren het alleen maar dode werken? Dat zijn mooie werken, maar die niet gebeurd zijn uit liefde tot Christus, die niet uit God waren. Christus heeft ons ook verlost van onze dode werken. Maar in beide gevallen gaat het om wat voor soort mens ben je hier op aarde geweest. Was je een geestelijke of een vleeselijke christen? Ben je een baby gebleven of ben je een volwassene geworden? Wat is je leven uiteindelijk voor God waard geweest? Dat betekent niet dat je altijd nog verloren kan gaan, maar dat betekent wel dat er verschil in loon is voor het soort christen dat we op aarde zijn geweest. Ondanks alle vrijheid kan ik me toch niet zo goed voorstellen dat er vrijheid is in het al of niet onderhouden van Gods eigen geboden. Ik denk aan het vieren van Sabbat of zondag. Die geboden gelden toch ook voor ons? Ik begrijp dat niet zo. Nou, dat kan ik goed begrijpen dat u dat niet zo begrijpt. Want als het om Gods geboden gaat, ik noemde straks het voorbeeld van iemand die zegt alle liefde is uit God en ik leef met de buurvrouw, want we houden zoveel van elkaar, dus dat is uit God. Dan zegt u gewoon, dat slaat nou helemaal nergens op. Dit is uitdrukkelijk tegen Gods wil. Gij zult geen overspel plegen. Gaat in tegen Gods geboden. Bij 9 van die geboden ligt dat echt niet zo moeilijk. Maar bij 1 van die 10 ligt het wel een beetje moeilijk. Gedenk de Sabbatdag. Gedenk de Sabbatdag. Maar u hebt zaterdag nog uw auto gewassen. En u hebt zaterdag de tuin gedaan. Waar bent u nou? En u zult toch een hele redenering moeten opzetten om mij te van overtuigen dat de Sabbat door de Heere God verschoven is naar de zondag. Dat zal u niet makkelijk vallen. Zullen u met goede argumenten moeten komen hoor. Ik heb mijn argumenten gegeven in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. En ik heb nog nergens in de Bijbel gelezen dat de Sabbatsgeboden overgeheveld zijn naar de zondag. Ik eer de zondag, ik vind dat een heel bijzondere dag. Maar met de Sabbat heeft de zondag niks te maken. Als u er anders over denkt, dan moet u dat maar aantonen. De zondag is een feestdag, een vrije dag. En al de Sabbatsgeboden zijn daarop niet van toepassing. Maar daar heb ik het alweer. Ik accepteer als u er anders over denkt. En als u om 12:00 s'avonds van de fiets stapt op zaterdagavond, dan zal ik accepteren dat u er zo over denkt. Ik zal niet u minachten, maar u moet niet van mij verwachten dat ik daaraan meedoe. En u moet ook van mij accepteren dat ik het zwakheid vind. U kunt het niet waarmaken op grond van de Bijbel dat de Sabbatsgeboden overgeheveld moeten worden naar de zondag. Trouwens, u doet het ook niet consequent, want u maakt wel vuur op de Sabbat, terwijl dat uitdrukkelijk in het Oude Testament verboden is. Dus u doet het niet eens consequent. Maar daar gaan we het ook weer niet over hebben. Je ziet, u vraagt er zelf om. Als het om de geboden van de Heere God gaat, dan mogen we nooit mee schipperen. En dat komt straks ook nog ter sprake, want het is natuurlijk heel belangrijk. Hoe onderscheid je zwakheid van zonde? Dat is een hele terechte vraag. Maar ik vind het Sabbatsgebod dat u hier noemt niet het sterkste voorbeeld. Dat zal ik u wel vertellen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke, die vindt van niet. Wat betekent dit verband van het verstikte en van het bloed waarvan men zich moest onthouden? Is dit een vervolg van Deuteronomium 12 en 15? Hierover hoor ik nogal eens verschillende meningen. Ook die kwestie heb ik uitvoerig besproken in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet? Er zijn twee globale meningen. De ene mening is die vier dingen die daar verboden worden, die gelden nog steeds tot op de dag van vandaag. En de andere opvatting is, het ging daar om een tijdelijke situatie waarin Joodse mensen net bekeerd waren, met heidense mensen samenleefden in één gemeente. En die gelovigen uit de heidenen, die moesten een beetje consideratie hebben met die gelovigen uit de Joden. Als ze nou allerlei dingen zouden doen die voor de Joodse mensen heel moeilijk lagen, dan moesten ze dat maar niet doen. Nou, in dat boek moet u maar nalezen wat ik uiteindelijk denk dat het is. Maar het zou inderdaad een mooi voorbeeld kunnen zijn van hoe ga je om met mensen die aan bepaalde dingen nog niet toe zijn, die daar nog problemen mee hebben. Is het dan denkbaar dat je uit consideratie met zulke mensen bepaalde dingen dan maar laat? Dat je dat afspreekt met elkaar? Want afgoderij gaat daar niet om het feit dat je geen afgoden mag dienen. Dat was zo vanzelfsprekend dat Jacobus dat helemaal niet had hoeven te noemen. En dat je geen hoererij mag plegen in de letterlijke zin, dat is ook vanzelfsprekend. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is, kun je afgodenoffers eten? Waar het om gaat is dat Joden ook huwelijken met bloedverwanten hoererij noemden. Terwijl in de christelijke vrijheid het geen probleem meer is om met je schoonzuster te trouwen. Hebben talloze christenen gedaan, maar bij de Joden was dat hoererij. En zo is het ook met het eten van afgodenoffers. Rekening houden daarin met elkaar. Maar u hebt gelijk, er zijn allerlei meningen over. Maar het zou wel eens een typisch mooi voorbeeld kunnen zijn van waar Romeinen 14 over gaat. Hoe hou je rekening met elkaar? Dit is ook een mooie vraag. Maar wordt de gemeente op deze manier geen Jodenkerk? Er moeten toch kunnen toch afspraken gemaakt worden? Maar bestaat dan niet het gevaar dat continu een democratisch beginsel regeert? De oudsten hebben toch hun verantwoordelijkheden en zorg voor het welzijn van de gemeente. Worden dan niet kinderen, bijvoorbeeld kinderen overgeleverd aan de waan van de dag? Hoe moet dit of hoe moet dit hier praktisch in de gemeente of thuis mee omgegaan worden? Of is het een thuissituatie of in een thuissituatie met kinderen? Ja, dat is een hele praktische en nuttige vraag. Neem bijvoorbeeld over de kwestie die we in het begin hadden. Al of niet psalmen zingen. Dan kun je natuurlijk zeggen, oké, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus als de een een psalm wil opgeven, moet dat kunnen. En als de ander een gezang wil opgeven, moet dat kunnen. Maar dat in een gemeente is dat natuurlijk lastig. Als voor sommigen dat een breekpunt is, ja, je moet wel samen. Je kunt niet een beetje doen. Je kunt zeggen, nou, de een is tegen de vrouw op de preekstoel en de andere is ervoor. Ja, ze kan niet een beetje op de preekstoel, zo halverwege het trapje. Je kunt het ofwel of niet. Dus er zijn gemeentelijk dingen waar je afspraken over moet maken. Dat is duidelijk. En dat kan ook niet anders. En in zekere zin is een beetje pluralisme in dat opzicht ook niet verkeerd. Het is niet zo erg dat er gemeenten zijn waar de vrouwen geen ouder, laat ik nog maar niet al te ingewikkeld maken, laten we het even veilig houden. Waar vrouwen geen diaken mogen worden en gemeenten waar ze dat wel mogen worden. Laten we het niet te ingewikkeld maken. Nou, dat is prima. Maar je kunt het niet in één gemeente allebei hebben, naast elkaar. Dus u hebt volkomen gelijk, dat probleem heb ik niet aan de orde gesteld. Gemeentelijk moet je wel bepaalde afspraken maken. Je moet in de gemeente afspreken, wat gaan we doen? Dopen we alleen zuigelingen? Dopen we op geloof? Of doen we allebei? Dat wil zeggen, al naar gelang de ouders willen. Dat laatste komt steeds meer erin, interessanterwijze. Maar daar moet je samen afspraken over maken. Dat is dus ingewikkeld. Maar de voorbeelden die Paulus noemt, daar is dat niet zo aan de orde. Als sommigen vlees willen eten en sommigen wijn willen drinken, nou, dat raakt het gemeentelijk samenleven niet zo. Maar als van bovenaf wordt opgelegd, je mag geen internet hebben, dan kom je wel op gevaarlijk terrein. Dan is dat, in plaats van dat aan de persoonlijke vrijheid en de gewetens van de individuele personen over te laten, dan wordt dat een vorm van heersen over de gewetens van een ander. En dat in feite zijn het dan de zwakken die bepaalde dingen verbieden, die hun nauwe geweten opdringen aan de anderen die zich op dat punt grotere vrijheid veroorloven. Want er is niks mis met het internet, er is alleen maar wat mis met het gebruik van het internet. Maar het is een vorm van zwakheid om dat van bovenaf centraal te willen verbieden. En dat geldt voor een aantal dingen die van bovenaf centraal worden verboden. Dat is ook weer een heel moeilijk probleem. Want hier raak je het persoonlijk geloofsleven van de mens. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat kan je niet doen. Maar in de gemeente zelf, ja, je kunt het maar op de ene manier doen of op de andere. Vrouwen kunnen wel diaken worden of ze kunnen geen diaken worden. Om die ouderlingen en die predikers nog maar even buiten beschouwing te laten. Je kunt wel gezangen en geestelijke liederen zingen en niet tegelijkertijd dat niet doen. Je moet daar een keuze in maken. En sommige dingen moet je dus samen een keuze in maken. Dat is waar. En daar heeft Paulus het hier eigenlijk niet over. Maar het is op zichzelf in de praktijk wel een probleem. Bij sommige van die dingen moet je knopen doorhakken. En als de gemeente daar half-half over verdeeld is, ja, dan krijg je een probleem. Wiens mening gaat nou zegevieren? Hoe ga je daarin met elkaar om? En dan zul je toch vaak allebei een beetje moeten inschikken. Ja, dat kun je wel noemen een democratisch beginsel regeert. Ja, noem het zoals je wilt. Maar je zult daarin toch naar elkaar moeten luisteren. En al democratie betekent hier, we houden er een stemming over. En 51% zegt, nou, we zingen wel uit het liedboek voor de kerken. Zo ga je niet met elkaar om. In het parlement misschien wel, maar in de gemeente gaan we niet zo met elkaar om dat 51% heerst over de 49%. Dan gaan we nog langer met elkaar praten. En dan gaan we samen zoeken naar een weg waar we erbij uitkomen. Als je dat bedoelt met democratie, nee, op die manier gaan we daar niet mee om met dat soort moeilijke vragen. Dan praten wij en praten wij en praten nog een keer om te proberen of wij tot elkaar kunnen komen. En dat soort dingen beslissen we niet op die manier. Daar hebt u gelijk aan. Maar u hebt ook gelijk, vroeg of laat zul je een beslissing moeten nemen. Want sommige dingen, namelijk de dingen die te maken hebben met de gemeentelijke samenkomsten, of het nou gaat om het soort liederen dat je zingt, of om de manier waarop de samenkomst wordt ingericht en de plaats van de vrouw daarin, ja, daar zul je samen afspraken moeten maken, dat klopt. En dat is eigenlijk niet wat Paulus het in Romeinen 14 over heeft. Bij ons in de gemeente zijn er mensen die er moeite mee hebben dat wij de Bijbellezingen bezoeken. Hoe moeten wij daarmee omgaan in het licht van Romeinen 14? Ja, wat verwacht u nou van mij dat ik tegen u zal zeggen? Mag ik een voorstel doen? Ik zou zeggen, neem ze eens een keer mee. En zeg tegen ze, nou weet je wat, ga nou eens een keer mee, want je praat over iets waar je geen verstand van hebt. Tenzij dat ze constant, dat ze een paar keer naar de cd's geluisterd hebben en zeggen, die man brengt verwerpelijke leringen. Dan zul je nog moeten zeggen, wat is dan daar verwerpelijks aan? En je zult ook moeten zeggen, maar stel je nou eens voor dat jij het helemaal niet met die Bijbellezingen eens bent. Hoort het dan niet tot mijn christelijke vrijheid dat jij mij de ruimte geeft om dat wel te doen? Ook hier hebben we natuurlijk te maken met situaties waarin soms in bepaalde gemeenten, maar dat zijn er maar heel weinig, en we weten allemaal welke dat zijn, van bovenaf dwingend aan de mensen wordt opgelegd wat ze wel en niet mogen doen. Ik durf te zeggen dat dat altijd sectarisch is. Als gemeenteleiding ingrijpt in de persoonlijke levens van mensen en ze oplegt wat ze wel of niet mogen doen. Ik heb het niet over de geboden van God, dat spreekt volkomen vanzelf. Maar er is geen gebod dat zegt, gij zult geen Bijbellezingen van Ouderdeel bezoeken. Daar kun je verschillend over denken, maar we zullen elkaar daar in de geestelijke ruimte moeten laten. En daar kan niet centraal van bovenaf besloten worden, dat mag niet. Nou, zo ver gaat die vraag ook niet. Maar natuurlijk zullen daar mensen zijn die daar moeite mee hebben. Leg ze het vriendelijk uit waarom u daar toch naartoe gaat. Nodig ze uit om eens een keer zich persoonlijk ervan overtuigen. En voor de rest zult u het beginsel moeten hanteren van Romeinen 14, dat een ieder in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd is. En vooral, kijk niet neer op die mensen die dat niet doen. En veroordeel ze niet. En minacht ze niet. Accepteer dat ze het zo zien. Zoals zij zullen moeten accepteren dat u het anders ziet. Vers 15. Kan een broeder, een gelovige, verloren gaan? En ook nog eens vers 15b. Iemand voor wie Christus gestorven is, kan toch niet meer verloren gaan, ten verderven gaan? Hoe kun je dit met je gedrag bewerken? Of interpreteer ik dit niet goed? Ja, dit is inderdaad een tekst en die staat ook in 1 Korinthe 10, in 1 Korinthe 8, die een sterk argument lijkt voor diegenen die zeggen, gelovigen kunnen wel degelijk verloren gaan. Want hier staat het rechtstreeks. Een broeder of iemand voor wie Christus gestorven is, kan verloren gaan. En dat is ook niet zo makkelijk te weerleggen, zo'n sterk argument. Want hier staat het dan toch maar. Toch ben ik het met u eens, tenminste ik neem aan dat u het ook zo ziet. Als iemand waarachtig een kind van God is, dan kan zo iemand niet verloren gaan. Iemand kan niet wederom geboren worden en daarna kan dat weer ongedaan gemaakt worden, dat bestaat. De andere kant is, wij kunnen niet iemand in zijn hart kijken. Wij accepteren elkaar binnen de gemeente als broeders en zusters. Maar hoe het werkelijk van binnen bij iemand uitziet, dat weet je ten diepste niet. En als iemand een verkeerde weg opgaat, bijvoorbeeld weer helemaal in de afgoderij belandt, door mijn schuld, dan is het mijn schuld. Ik ben daarvoor verantwoordelijk dat ik door mijn gedrag die ander daartoe gebracht heb. Maar die ander heeft ook een stuk verantwoordelijkheid. Hij gold als een broeder. En zie daar, nu zit hij weer helemaal in die afgoderij. Ik heb daar wel een verantwoordelijkheid in, maar die persoon zelf ook. En je kunt je afvragen, was het dan eigenlijk wel een broeder? Dat kan ik geen antwoord op geven. Ik moet dat aan Heere God overlaten. En als het echt een kind van God was, zal God hem ook wel weer terechtbrengen. Maar de Bijbel kan dat dus zo sterk uitdrukken. Hij is een broeder. Maar hij is toch bezig op de weg naar het verderf te gaan. Door jouw schuld. Als het een echte broeder is, zal God hem ook weer terugbrengen. Maar dat neemt niks weg van jouw verantwoordelijkheid. Door jouw gedrag is hij daar terechtgekomen. Dus soms zie je dat de schrift de dingen heel kras uitdrukt om ons op onze verantwoordelijkheid te wijzen. Denk erom dat je niet voor een broeder in Christus een aanleiding tot vallen bent. En dan moet je niet zeggen, ja maar een echte broeder in Christus kan toch helemaal niet vallen en verloren gaan. Ja, wat jouw verantwoordelijkheid betreft kan dat wel. Dan kun je misschien achteraf zeggen, dan was het ook geen echte broeder, maar dat doet niks af aan jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt ertoe gebracht dat die ander daar terecht kwam. En daar gaat het om. En dat moet je ten volle laten staan. Je bent verantwoordelijk voor je broeder. Leef zo dat door jouw gedrag een broeder niet verloren kan gaan. En neem de kracht van dat gebod niet weg door te zeggen, ja maar een ware broeder kan niet verloren gaan. Want je kunt niet in het hart kijken. Jij kunt een aanleiding zijn dat iemand die als een broeder gold, uiteindelijk in het eeuwig verderf terechtkomt. Hoe bepaal je, dat is verschillende keren gevraagd, hoe bepaal je of iets zondig is? Want bij de bepaling daarvan gebruiken beide partijen als het goed is ook de schrift en zou je elkaar dus weer moeten accepteren. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. En de andere vraag, hoe onderscheid je het verschil tussen zwakheid en zonde? Een zwakheid moet je accepteren van een ander en een zonde moet je dan, daar moet je een ander in vermanen. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Je zou dat kunnen doen aan de hand van een aantal voorbeelden. Als het gaat om het al of niet eten van vlees of het al of niet drinken van wijn. Dan kun je zeggen, ja, maar de Bijbel geeft heel duidelijk aan, in het Oude Testament zijn vele voorbeelden van het drinken van wijn. Dus dat is geen probleem. En dan zegt die ander, ja, maar we hebben zoveel nare gevolgen gezien van alcohol. Het beste is maar dat we ons daar helemaal van onthouden. Nou, daar kun je verschil van mening over hebben. Maar het is niet iets waarvan een van beide partijen duidelijk kan zeggen, dit is zonde, want dit gaat in tegen een uitdrukkelijk gebod van God. Er is geen gebod dat zegt, je moet wijn drinken. En er is ook geen gebod dat zegt, je mag niet wijn drinken. We zien dat heel vaak problemen dus tot een Bijbels principe gemaakt worden, wat ze helemaal niet zijn. Want het is waar, u hebt gelijk, je kunt van elke zwakheid wel een zonde maken. Als iemand het anders ziet dan u, dan kunt u daarvan een zonde maken, want hij ziet het anders dan wij. Maar als iets niet uitdrukkelijk tegen de schrift ingaat, dan moet je heel voorzichtig zijn om het een zonde te noemen. Een zwakheid is niet hetzelfde als een zonde. Een zwakheid betekent in tegendeel, de zwakken hier in Romeinen 14 zijn geen zondige mensen. Het zijn mensen die juist heel nauw nemen. Het zijn mensen met een nauw geweten. Als ik het een kras voorbeeld noem, je zou kunnen zeggen, de zwak heeft zo nauw geweten dat wil geen televisie hebben. Nou kun je het moeilijk zeggen dat dat zondig is van hem. Maar die zwakke moet uitkijken dat iemand die wel een televisie heeft, dat hij die niet als zondig beschouwt. Want het gaat niet om die televisie, het gaat om de manier waarop je hem gebruikt. En dan moet je de hele dag bij hem in de kamer zitten om te kijken of hij hem wel goed gebruikt. Maar beide partijen kunnen, als ze dat willen, van die ander een zonde maken. Maar dat is niet eerlijk. Er is geen gebod op dat punt dat dat zegt. Dat het wel of niet bezitten een zonde is. Daar moet je dus, je moet het dus niet, die hele kracht van het onderwijs van vanavond wegnemen door die houding van de ander tot zonde te verklaren. Dat gebeurt natuurlijk wel vaak. Er zijn mensen genoeg die ons zeggen, als iemand, ik weet in bepaalde landen is het zo, als je rookt dan kun je niet in de hemel komen. Dat is automatisch, die verbinden dat, dat vinden ze zo erg. Nou, dat gaat mij veel te ver. Ik vind het heel erg als iemand rookt, maar ik zal nooit zeggen dat hij daardoor niet in de hemel kan komen. Maar het is heel makkelijk natuurlijk om te zeggen, nou dit is zo erg, iemand zondigt tegen zijn lichaam door dat te doen en dus kan dat nooit een echt christen zijn. Maar dit is wel jouw redenering. Iemand die rookt noem ik een zwakke christen, dat is een andere betekenis dan het woord zwak dan wat hier staat. Maar daarom is hij wel een christen, voor wie de Heer Jezus gestorven is. Grappig trouwens is dat, hè, dat in bepaalde kringen, waar televisie niet mag en internet niet mag, het roken van sigaren geen enkel probleem is. Dat vind ik, nou, dat is nou zo. Als je in het buitenland komt. Ik herinner me, één kleine anekdote, dat kan wel, het is nou toch laat. Dat is al vele jaren geleden, misschien wel 40 jaar geleden, was ik in Londen en toen zei die broeder waar ik logeerde. Is dat waar dat er in Nederland christenen zijn die sigaren roken? Ik werd rood en ik moest zeggen, helaas, dat is waar, broeder. Ik zeg, maar diezelfde christenen die sigaren roken, die zouden zeer verbaasd zijn dat ze zouden zien dat u dat grote televisieapparaat daar in de kamer hebt staan. Toen zei hij, wat? Ik ben door de televisie tot bekering gekomen door te kijken naar Billy Graham. Haha, nou u weer. Maar zo zie je, daar was televisie geen enkel probleem. Korte haren bij zusters was daar geen enkel probleem. Maar roken en drinken, nou dan kon je eigenlijk geen christen zijn. En bij heel veel Nederlanders is het precies andersom. Haardracht van zusters doet er niet meer toe. Roken doet er niet toe. Maar televisie, als je dat hebt, kun je eigenlijk niet in de hemel komen. En als je een beetje rondreist in de wereld en je ziet dat waar mensen zo'n enorm punt van maken, terwijl ze van andere dingen totaal geen punt maken. Ik heb het meegemaakt dat sieraden voor zusters was, dat was verschrikkelijk. Maar dat waren rijke zakenlui die hun vrouwen Rolex horloges van 5000 gulden gaven. Want een horloge is geen sieraad. Ja zeg, je kunt me wat. Begrijpt u? Begrijpt u waar we het over hebben? En dat is zo zwak. Dat is geboden en verboden die dan ook nog weer eens een keer op die manier omzeild worden. Want een arm man mag niet, maar een horloge van 5000 gulden, dat zal wel daarvoor 5000 euro zijn, dat mag weer wel, want dat is geen. Dat is zo zwak. In deze zin. Het elkaar opleggen van geboden, en dat wordt dan ook nog eens een keer vaak centraal zo afgekondigd, hoe dat moet en hoe dat mag. Vaak is dit soort opleggen van geboden aan elkaar een vorm van een verhullen van geestelijke leegte. Hoe minder geestelijke inhoud er is, hoe meer we onze identiteit zoeken in het elkaar opleggen van geboden. Let maar op. Dat geldt voor ouders naar kinderen. Als ze hun geestelijke identiteit niet in de Heer Jezus vinden, in hun geloof, in hun hart, dan zoeken ze die in het opleggen van geboden aan de kinderen. En die kinderen prikken daar vooral tegenwoordig helemaal doorheen. En dan hoor je later krokodillentralen, ik heb het zo goed voorgehouden. Nee, je hebt ze helemaal niet goed voorgehouden. Je hebt die kinderen geboden en verboden opgelegd. Maar je hebt ze nooit van binnenuit laten zien wat het leven met de Heer Jezus is. Je hebt het christendom aan hun voorgesteld als een geheel van regeltjes en gebodjes en dan ook nog heel veel geboden van mensen. Maar je hebt ze nooit van binnenuit laten zien wat het leven met Christus is. En dan zijn al die geboden helemaal niet meer belangrijk. Alles mag, alles is mij geoorloofd, zegt Paulus. Hij zegt er ook bij, niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Maar ik begin met te zeggen, een christen mag alles. Nou, dan kunt u voor uzelf mooi als thermometer gebruiken hoe zwak u bent. Een christen mag alles. Wat gaat er nou in u om? Wat gaat er nou in u om? Dat zou mooi zijn om te weten. Een christen mag alles. Ja, maar hij mag niet zondigen. Nee, dat mag natuurlijk niet, maar daar heeft Paulus toch helemaal niet over. Ja, maar ga er maar eens over nadenken. Ga er maar eens over. Paulus zegt, alles is geoorloofd. Niet alles is nuttig. Hij zegt niet, sommige dingen zijn zondig. Hij zegt, niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Alles is mij geoorloofd. Niet alles bouwt op. Niet van alle dingen word ik geestelijk erg veel wijzer. Maar dit is het uitgangspunt. Alles is rein voor de reinen. Alles is rein voor de reinen. Alles? Ja, ga er maar over nadenken. En dat heeft ook te maken met, het is toch de bedoeling dat we steeds meer op het beeld van Jezus gaan lijken, ja. En dan moeten een heleboel christenen eerlijk zeggen dat ze een heleboel tijd verbeuzelen aan dingen die volgens hun christelijke vrijheid best mogen. Maar die niet erg helpen bij geestelijke groei. Heel vaak merk je, ik merk dat vaak bij jongelui, dat ze zeggen, ja maar staat nou in de Bijbel dat het niet mag. Dat is altijd een teken van een ongeestelijke gezindheid. En bij baby's in Christus, zoals jongeren dat zijn, is dat helemaal niet erg. Je mag toch baby zijn als je jong bent, of niet dan? Maar als u dat op uw leeftijd nog steeds zou zeggen, dan is er iets ernstigs mis. Dat is een zeer vleeselijke instelling. Want dat betekent, u wilt zich nog wel even tandenknarsend aan de geboden van de schrift houden, maar voor de rest permitteert u zich elke denkbare vrijheid. Alles wat niet in de schrift verboden wordt, het mag. Waar staat in de Bijbel dat het niet mag? Ik was ooit in Afrika, in een zwarte kerk, en daar zeiden ze, wij roken hier niet, want het staat in de Bijbel. Ik zeg, waar dan? Hij zegt, dat weet ik niet, zegt hij, maar het moet in de Bijbel staan, anders staat het bij ons niet verboden. Dus dat kan ook nooit. Dat vond ik ook wel sterk. En in Nederland heb je ook wel zulke christenen. Het mag niet, het zal vast wel ergens in de Bijbel staan, ik weet niet waar, maar anders hadden wij het niet verboden. Er zal vast wel een tekst zijn die zegt, gij zult geen televisietoestel hebben. Maar u hebt volkomen gelijk. En het mooie is nou dat wij het Romeinen 14 lezen, die zwakke, die het doet om Christus, die lijkt daarin op de Heer Jezus. Het is een beetje moeilijk voor de sterke om dat te accepteren, maar het is wel zo. En de sterke die zijn houding, zijn gedrag zo doet, om Christus wil, die lijkt een beetje op de Heer Jezus daarin. Want nogmaals, het is zo belangrijk te zien dat sterke christenen zich zeer vleeselijk kunnen gedragen. En dat zwakke christenen zich zeer geestelijk kunnen gedragen. Want de motivatie, daar gaat het om. Doen ze het om Christus wil, daar gaat het om. Dat is natuurlijk moeilijk en zelfs in je eigen hart kun je daarin jezelf bedriegen. Maar dit is het uitgangspunt. En als je dat bij een ander ziet, hij neemt het zo nauw omdat hij echt weer Jezus wil dienen. Dan heb je respect voor hem. Ook al ben je het niet met hem eens. O jongens. We hebben er nog een paar. Oh, ik heb deze al gehad trouwens. En die heb ik ook gehad. Scheelt alweer. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. De kanttekeningen verklaren hier bij Gods volk hebben de belofte van wederoprichting. Maar de onbekeerde gaat verloren. Ja, Gods volk heeft de belofte van wederoprichting. Maar dat kan je natuurlijk ook helemaal verkeerd als argument gebruiken. Zo van, het is niet erg als ik val, want God zal mij wel weer oprichten. Ook hiervoor geldt, maak ernst met het woord van God. Wat God je uit het woord uit laat zien, ga daar niet lichtvaardig mee om. Fietsen op zondag zagen onze ouders dieper. Niet de fiets was de kwaaddoener. Ja, dat heeft toch nooit iemand beweerd. Maar de persoon ging de fiets op zondag misbruiken in plaats van die te gebruiken, bijvoorbeeld alleen voor kerkgang. Ja, waarom zou je de fiets niet mogen gebruiken om 's middags met je vrouw een tochtje door het bos te maken? Daar komt het op aan. Trouwens, sommige mensen mochten hem zelfs niet eens gebruiken voor de kerkgang. Dat is nog niet eens zo gek lang geleden, dat je niet met de fiets of de auto naar de kerk mocht. Dus zelfs daar was het in bepaalde kringen verboden. Maar waarom zou je op de fiets niet zondagmiddag mogen gaan fietsen met elkaar en genieten van de vrije natuur? Waarom mag dat niet? Wie maakt dat uit dat iets daarin niet mag? Is dat misbruik van de fiets? U mag het zelf beantwoorden. Ik blijf naar uw toespraak, dat is de laatste vraag. Toch nog zitten met de gedachte aan degene die anderen iets aandoen. Bijvoorbeeld vrouwen of kinderen in de volle overtuiging daarmee naar de schrift te handelen. Deze zaken zijn moeilijker vanuit de schrift te veroordelen dan overspel. Ja, daar hebt u gelijk aan. Vaders die in hun christelijke vrijheid zich allerlei dingen veroorloven en weten dat ze daarmee de kwetsbare gewetens van hun kinderen in grote nood brengen, die zijn zeer dom bezig. Dat zijn sterke vaders, sterk in de zin dat zij hun geestelijke vrijheid hebben leren onderscheiden, maar ze zijn zeer ongeestelijk. Dit is zo belangrijk dat u dat vat. Sterke christenen zijn hier in dit hoofdstuk mensen die de christelijke vrijheid gevat hebben. Maar die vrijheid misbruiken als aanleiding voor het vlees, zoals Paulus aan de Galaten schrijft. En die daarmee soms hun eigen kinderen de mist injagen. En geestelijk helemaal op het verkeerde pad dingen. Vader is vrij om elke avond zijn versoop te zien. Alles is immers geoorloofd. Maar die kinderen kunnen daar niet tegen, pa. Want pa, die kinderen zouden zo graag wat meer van jou zien en zo graag wat meer met jou misschien wel praten over de geestelijke dingen. En ze kunnen dat maar moeilijk vatten, vader, die vrijheid van jou. Dan zouden we eigenlijk wel wat anders van hun vader verwachten. Dat is nou zomaar een voorbeeld dat me te binnen schiet. En vrijheid kan je gebruiken als dekmantel voor boosheid, zegt Petrus zelfs. Maar in ieder geval als een aanleiding voor het vlees, schrijft Paulus. Vrijheid, ja. Maar vrijheid betekent ook de vrijheid om soms bepaalde dingen te laten uit liefde voor een ander die door jouw vrijheid op het verkeerde spoor zou kunnen komen. Dat lijkt mij een goede samenvatting van deze avond. Ik moest er een beetje doorheen rennen door die vragen. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. En ik hoop dat de hoofdkern van de zaken die wij besproken hebben goed is overgekomen. God zegene u allen.